Het vierde debat dus, en wel over veiligheid. Maar voor we met dat debat beginnen, nog eerst een oproep aan het publiek. Want men is op zoek in deze stad naar een man, een vijftiger van gemiddelde bouw, met een beetje te lang haar en een baard, die zich wel eens uitgeeft voor politieagent, maar die vandaag niet in de studio is. Jawel, wij hadden vandaag Eddy Balemans uitgenodigd, voormalig korpschef van deze stad en hedendaags wit konijn bij Open VLD. Maar meneer Balemans, die kan hier niet zijn. En wie hier ook niet kan zijn, wellicht geïntimideerd door de komst van de oud-korpschef, is Nahima Langeri van de CD&V, die haar excuses wil. Maar Louis, die zit hier wel en die heeft toch nog twee zeer interessante gesprekspartners.
Ja, eerst vooral nog erbij vertellen dat veiligheid helemaal geen voorhand liggend thema voor sommige partijen is, want ook SPA en Groen gaven niet thuis toen wij iemand zochten voor dit debat.
Die hebben waarschijnlijk een beetje te veel schrik om buiten te komen dan.
Ja, het onveiligheidsgevoel is nog steeds aanwezig in onze stad. Maar we gaan proberen nog voor 1:30 een oplossing te vinden op uw onveiligheidsgevoel. En of wij dat gaan doen met camera's of gasboetes, of wij dat nu zouden doen met een matrak of met gewoon pleintjes te creëren, dat zal moeten blijken uit dit debat. Ik wou bijna zeggen, we gaan alfabetisch de mensen eens voorstellen, maar hun voornaam begint allebei met een R. Dus zal ik maar noodgedwongen naar hun achternaam uitwijken. En dan komen we terug bij Raf Jespers. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U zit hier voor de Partij van de Arbeid, de PvdA Plus, voor de gemeenteraadsverkiezingen. U bent ook lid van Progress Lawyers Netwerk.
Ja, ik ben ook advocaat in Antwerpen van het Progress Lawyers Netwerk. Wat maakt dat ik inderdaad, ik doe ook veel strafrecht en vreemdelingenrecht. Dus wat maakt dat ik met deze problematiek heel veel te maken heb?
Een probleem waarmee dat u partij de hele tijd werd opgezadeld, leek het wel, was het feit van de gasboetes, bijvoorbeeld.
Ja, dat is een zijdelings aspect, denk ik, van heel de discussie over de veiligheid of onveiligheid. Wij vinden dat een totaal overtrokken middel om de openbare overlast aan te pakken. Maar mooi, ik denk dat we daar, dat dat eigenlijk een dermate een zijdelings debat is hier in de kwestie van de veiligheid, dat ik daar misschien straks wel even op wil ingaan, ja.
Ja.
Nu, dus wij hebben de gasboetes ook als advocaat aangevochten voor de politierechtbank. Vooral de gasboetes die opgelegd zijn tegen mensen die op straat zijn gekomen om hun mening te uiten, dus om een actie te voeren van Occupy en Geneeskunde voor het Volk, dus die een actie gedaan hebben op het Stadsplein en die daarvoor een boete krijgen van €250. Dus wij vinden dat gasboetes op het punt van de vrije meningsuiting totaal uit den boze zijn en naar mijn persoonlijke mening ook volkomen illegaal zijn. Zij gaan in tegen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dat de vrije meningsuiting garandeert, maar dat geen uitzondering toelaat voor dit soort dingen op de vrije meningsuiting. Men kan de vrije meningsuiting alleen aan band leggen als het nodig is in een democratische samenleving. En dat is niet nodig voor elementaire uitingen van vrije meningsuiting, zoals een actie aan het stadhuis om te pleiten voor een griepvaccin in Hoboken enzovoort.
Dat is al direct een eerste standpunt en we zijn nog maar net begonnen. Maar u staat op de 40ste plaats van de lijst, maar het belangrijkste is om de persoon die hiervoor zat, Peter Mertens, in de gemeenteraad te krijgen, dacht ik.
Ja, wij denken dat er in deze stad het eigenlijk niet gaat over de discussie tussen De Wever en Janssens, zoals het door bijna 80% van de media wordt voorgesteld. Maar het debat in Antwerpen moet gaan over aan de ene kant een sociale en democratische stad en de mensen die daarvoor staan, en Peter Mertens staat daar zeker voor. En aan de andere kant een neoliberaal beleid in Antwerpen waar van heel de openbare dienst een commerce gemaakt wordt, waarvan heel veel aan de privé wordt uitbesteed. En wij denken dat dat nefast is voor de sociale functie en de democratische functie die een stad als Antwerpen heeft. En het is daarom dat wij denken dat een strategische stem voor de komende 6 jaar, dat een stem is voor de PvdA, voor Peter Mertens, opdat men in de gemeenteraad die sociale oppositiesysteem, democratische oppositiesysteem, effectief volop aan bod zou kunnen laten komen. Dus komt daarbij dat het bijna in de sterren geschreven staat dat er toch een coalitie gaat komen van de Stadslijst met de N-VA. Dus de discussies zijn alleen, ja, wie zit er vooraan, wie heeft het stuur vast. Maar bon, wie er in de wagen gaat zitten is al duidelijk. En dus als dat al duidelijk is, dan is het strategische stem niet die voor Janssen, zoals sommige linksen denken. Trouwens, Janssen noemt zich geen socialist meer. Dus als men een sociale linkse stem wil uitbrengen, ja, dan is men bij Janssen aan het verkeerde adres. Dus wij denken dat het debat eerder moet gaan over, als die coalitie dan toch zal zijn de komende 6 jaar, wie garandeert dat er een sociale en democratische oppositie gevoerd wordt in de stad Antwerpen.
Voor wij overgaan naar de volgende spreker, toch nog even dit. Ik zou heel veel vooroordelen kunnen hebben en kunnen zeggen dat veiligheid eigenlijk geen links thema is. Maar wat vindt u daarvan?
Dat is totaal fout. Veiligheid is bij uitstek een links thema, in die zin dat veiligheid de gewone burger raakt, de gewone mens raakt. Zeker dus de veiligheid die gelieerd is aan de straatcriminaliteit en de nabijheidscriminaliteit, zoals men dat noemt. En dus wij links en de PvdA zijn voor de bescherming van de gewone man in de straat, de gewone werkman, die eigenlijk het meest te lijden heeft onder deze vormen van zogenaamde kleine criminaliteit. Dus het is bij uitstek een links thema. Wat niet wil zeggen dat links het misschien de voorbije decennia een beetje verwaarloosd heeft, hè? Maar ten onrechte. Ten onrechte. En men heeft het terrein laten kapen door rechts, door extreem rechts. En dus dat is natuurlijk een fout die gemaakt is. Maar fundamenteel is dat natuurlijk wel een links thema. En moet links daar een goed, en de PvdA daar een goed en correct antwoord op kunnen geven. En wij denken dat we dat met de PvdA effectief ook doen.
Ja. De slotvraag dan van deze intro voor u. Wat is volgens de PvdA een veilige stad?
Ja, een veilige stad, dat is, je kunt dat niet in één woord beantwoorden. Hè. Dat is een complex geheel. Maar bon, het is een stad waar de burger à l'aise is. Hè. Op zijn gemak is, kan rondlopen. Als hij buiten komt, niet moet vrezen van problemen te hebben. En, dus een rustige stad, een serene stad, een aangename stad, een leefbare stad. Dat is een veilige stad.
Oké, maar daarover zo meteen nog meer. We gaan naar de linkerkant, of helemaal aan de andere kant van het politieke spectrum, zou ik zeggen. Dag, meneer Van de Velde.
Goedemiddag.
Rob Van de Velde, 10e plaats voor de N-VA. Ik zie dat u uw campagne badge nog rond uw nek heeft aan je.
Juist, ik kom net van een wijkbezoek dat we samen met Bart de Wever in Bergen aan het doen zijn. En vandaar heb ik mijn badge nog aan.
Ja. We kunnen eigenlijk de vraag die ik daar juist heb doorgesteld aan meneer Jespers, zal ik ook doorspelen naar u. Is veiligheid niet meer een rechtsthema?
Goh, ik denk dat meneer Jespers een heel juiste analyse maakt. En dat is dat, zeker in de grote steden, dat de linkse meerderheden eigenlijk vaak hebben nagelaten om dat veiligheidsgevoel, 1, te creëren, maar 2, en ik denk dat dat nog belangrijker is, om criminaliteit op een fundamentele en goede manier aan te pakken. Het is namelijk zo dat je hoort vaak praten over bestraffen en harder bestraffen enzovoort, en dat klopt ook allemaal, er zijn daar ook pistes voor die juist zijn, maar vooral moet je beseffen hoe bepaalde vormen van criminaliteit in elkaar zitten en hoe je ze bij de wortels kan gaan aanpakken. Het heeft geen zin om bepaalde vormen van criminaliteit ergens aan te pakken en ze eigenlijk dan te gaan verplaatsen, want dan ben je eigenlijk maar gewoon, bij wijze van spreken, het blikje aan het vooruitduwen. We zien dat bijvoorbeeld in het drugsbeleid, waar vooral de kleine gebruikers, kleine criminelen worden aangepakt, maar waar de aanbodzijde volledig wordt vrijgelaten. Want daar is men niet in staat om dat op dit moment goed in beeld te brengen, terwijl er de technieken wel toebestaan. En ik denk dat het gevoel dat leeft dat het een rechtsthema is, heeft denk ik enkel te maken met een stuk frustratie, als ik het zo mag zeggen, die bij de bevolking gegroeid is en die wel is opgepikt door een aantal partijen. En daar ben ik het dan met meneer Jespers niet eens. Dat heeft volgens mij niks te maken met extreemrechts. Ik denk dat het onveiligheidsgevoel iets is dat, dat door alle lagen van de bevolking één, voelbaar is geweest, en twee, dat dat door alle partijen wel op een of andere manier is opgepikt. Alleen is er consequenter mee omgegaan aan de rechterzijde van het politieke spectrum dan aan de linkerzijde. En ik merk dat ook in het discours van bijvoorbeeld nu meneer Jespers, die zegt van ja, het fundamentele recht op meningsuiting, en daar ben ik het 300% mee eens, maar die is langs de andere kant ook nog iets als openbare orde. En dus dat evenwicht, daar voel je dat aan de zijde van het socialisme en PvdA is die overhelling naar dat, bijvoorbeeld in dit geval, dat recht van vrije meningsuiting, is dan groter dan dat stukje naar openbare orde. Terwijl ik denk dat je moet zorgen voor een gelijkmatige spreiding van je rechten. De moment dat je het ene recht aanvalt, of één recht te veel gebruikt, val je het andere recht aan. En dus daar denk ik dat je een goede spreiding moet hebben en een goed evenwicht. En wat ik aanvoel, dat is dat partijen zoals de N-VA daar meer mee begaan is, daar ook harder een inzet op doet dan andere partijen. En misschien is dat het gevoel dat daar uitkomt, maar het recht op veiligheid is een fundamenteel recht. Het is trouwens een van de voor ons ook meest uitgesproken taken die een overheid op zich moet nemen. Als er nu iets is dat een overheid moet garanderen, dan is het veiligheid.
Uw partij heeft eigenlijk de campagne mee afgetrapt met zo'n veiligheids... een aspect van het veiligheidsthema, dus de war on drugs, meer bepaald. Mm-hmm. Is dat dan alleen maar met de grove borstel door de zeefhoek gaan, of zit dat dan dieper?
Nee, dat zit veel dieper. Hè. Ik had er daarnet kort allusie op gemaakt. Hè. Je moet de hele drugsaffaire moet je zien als een markt. Hè. Dat is een vraagzijde en een aanbodzijde. En op dit moment is wat men gedaan heeft in een aantal buurten, en dat is ook voor een deel gelukt, dat is eigenlijk de vraagzijde aangepakt. Dat zijn de jongeren, de jongere gebruikers, en die te proberen te klissen en bestraffen en zo verder. Maar het enige dat eigenlijk heeft veroorzaakt, dat is een verplaatsing. Zolang dat je niet grondig die aanbodzijde in kaart brengt, bijvoorbeeld door nummerplaatherkenning. We weten allemaal dat de invoer gebeurt vanuit Frankrijk, gebeurt vanuit Nederland. Wanneer we al zouden starten met nummerplaatherkenning, dan zouden we stilletjes aan in kaart kunnen brengen. Dat is een werk van lange adem. Hè. Dat is geen werk waarbij dat je zegt van, en nu gaan we met een korps een keer de straat op en we gaan vegen. Nee, zo werkt dat niet. Dat zit veel dieper. En dus je moet één, zorgen dat je het hele netwerk in kaart brengt. Wat meneer Jespers zelf wellicht als advocaat regelmatig tegenkomt, dat zijn jongeren die dealen en die worden dan opgepakt, maar ja, die kunnen dan niet doorverwezen worden terug vrijgelaten. Dat zit nogal redelijk slim in elkaar. Niet altijd, maar er zit daar toch wel een zekere methodiek achter, waarbij vooral jongeren een stukje de markt opgaan. En dus je moet zorgen dat je die aanbodzijde aanpakt. Er zijn daar mogelijkheden toe. Want ik had graag meneer Balemans geconfronteerd met een aantal punten over zijn minister Turtelboom, die toch wel wat mogelijkheden heeft, bijvoorbeeld wettelijk. De 3 gram, bijvoorbeeld, die vandaag als gebruiker die men mag bijhouden. Voor politieagenten is dat natuurlijk een heel vervelende zaak. Wanneer dat je iemand oppikt, je weet dat er meer achter zit, maar de 3 gram die hij vast heeft, die moeten gewoon teruggeven. Dus een echt gevecht voeren, dat lukt op die manier niet. Dus er zijn een aantal maatregelen die zullen moeten genomen worden. Maar voor ons komt het er in de eerste instantie op aan om het netwerk aan de aanbodzijde goed in kaart te brengen en er dan voor zorgen dat je dat stilletjes aan uitdrijft.
Voor wij overgaan naar de slotvraag van deze eerste ronde, toch nog dit. U bent eigenlijk verkozen geraakt destijds in de Kamer voor een andere partij.
Juist.
Lijst de Dekker, meer bepaald. Mm-hmm. Hetgeen wat dan enorm hard opvalt, zeker wanneer je de plakborden tegenwoordig ziet, is die partij bestond in 2006 niet. Toen is ze niet opgekomen in Antwerpen. Is opgericht ergens tussendoor en nu komt ze weer niet op en dreigt ze weer te verdwijnen. Is dat dan een spookpartij of een mislukt project gebleken? Of moeten we die partij benaderen?
Goh, ja, kunt daar heel veel over zeggen. Er is op een bepaald moment... ik denk dat je maatschappelijk gewoon moet zien wat er... daar zit gewoon de basis. Je hebt een stroming gehad, jaren 90, eind jaren 90, begin 2000, waarbij het Vlaams Belang in sterke opgang is gekomen. Je hebt een ontevredenheid en wat vaak niet wordt ingeschat, dat is dat er een sluimerende ontevredenheid en vooral een sluimerend idee van het kan beter. Overheidstechnisch zou er een aantal dingen beter kunnen. Burger voelt dat ook aan, mensen voelen dat ook aan. En er is een stroming geweest waarop Vlaams Belang heeft gesurfd, waar Lijst de Dekker is uit voortgekomen. Jean-Marie heeft dat op een perfecte manier verwoord. Trouwens, op dezelfde lijn is N-VA gegroeid, maar met een veel duidelijker profiel. En ik denk dat als je dan moet gaan kijken naar hoe komt dat nu, dat N-VA zo ontzettend sterk is en dat LDD dat niet heeft waargemaakt, dan heeft dat vooral te maken met het hele duidelijke profiel, het idealisme ook voor een stuk, dat ontbreekt, of dat ontbrak voor een stuk bij LDD en dat heel duidelijk bij N-VA naar voren komt. Ja, en mensen voelen dat ook.
N-VA heeft dan ook wel een beetje kunnen profiteren natuurlijk van de bestaande partijstructuren en het apparaat van Weyre de Volksunie.
Juist, een dat is dag en nacht, dus ik kan daar eigenlijk een boek over schrijven wat alle mogelijke verschillen zijn, maar de structuur, de filosofie, het idealisme, militanten ook die gewoon veel sterker en nauwer betrokken zijn ook bij het project, terwijl dat in een partij als LDD totaal niet het geval was.
Ook aan u de vraag, wat is volgens de N-VA een veilige stad?
Wel, zoals ik daarnet al zei, ten eerste is het veiligheid is een van die basistaken van een overheid, waar je ook een overheid moet op kunnen aanspreken. En een veilige stad, daar zit een objectieve en een subjectieve component aan. Hè. De objectieve component, dat is dat wat meetbaar is. Het aantal diefstallen, het aantal inbreuken, drugs, noem maar op. Je merkt dat er trouwens inbreuken zijn op bevolkingsregister, dat soort toestanden. Dus meetbaar, objectief meetbaar, zo weinig mogelijk. Criminaliteit, dat is één ding. Maar een andere component, en dat is waar meneer Jespers ook naar verwees, dat is het aleize gevoel van je moet het veiligheidsgevoel, dat is het subjectieve element. En zolang dat wij er niet in slagen om aan het dametje die 85 is en die op een bepaald moment haar handtas weggegrist geweest heeft, of bij haar weggegrist is geweest, zolang we haar niet in staat stellen om op een leuke, toffe manier terug op de straat te kunnen komen en daar ook 's avonds te doen, dan slaag je niet in dat veiligheidsgevoel. Ik gebruik net dat voorbeeld niet omwille van het gemak, maar omwille van het feit dat we vandaag met een aantal bevolkingsgroepen zitten die zich toch wel wat zwakker voelen ten opzichte van criminelen. En daar kun je niet onderuit. In een veilige stad is er een goede relatie tussen het oplossen van criminaliteit en het voorkomen van criminaliteit en dat overbrengen aan de bevolking. En als die er is, dan is er ook een veiligheidsgevoel. En dat veiligheidsgevoel dat ontbreekt vandaag omwille van het feit dat die link is er niet. Mensen zien niet dat criminelen op tijd worden gestopt. dat er preventief is opgetreden en zelfs ook correctief. Want ik denk dat dat ook een element is dat heel vaak wordt vergeten. In hoeverre slaag je als overheid in het aanpakken van criminaliteit? Dat heeft niet alleen te maken met de voorzijde, van we hebben ze opgepakt en het is nu allemaal in orde. Nee, dat heeft ook te maken met de achterzijde. Hoe slagen we erin om die mensen op het rechte pad te krijgen? En we gaan er zelfs misschien nog verder over uitweiden, maar dat is, ik denk dat dat een belangrijk aspect is dat steeds wordt vergeten. Hoe efficiënt ben je in het terug maatschappelijk maken en het respect doen afdwingen bij criminelen?
Oké, u weet wie is intussen in de huiskamer, dus dan moet ik het niet meer herhalen. Maar we gooien alleszins direct een vraag in de waterpoel die onze tafel is. Wat maakt Antwerpen eigenlijk nu precies een onveilige stad? Meneer Jespers.
Maar de vraag is of dat objectief gezien Antwerpen een onveilige stad is. Volgens mij niet. Dus misschien bepaalde media, maar ik werp niet de steen naar de media. Maar het punt is dat natuurlijk een aantal spectaculaire zaken af en toe worden uitvergroot in de media. Maar ik kan de cijfers geven, maar ik heb ze nu vandaag niet bij. Maar vergeleken met de andere grootsteden zoals Londen en Parijs en München en dergelijke, heeft Antwerpen een statistisch gesproken, is dat geen onveilige stad. Dus het gaat hier tamelijk goed. Hè? Dus het aantal misdrijven is binnen de perken en zo verder. Wat niet wil zeggen dat er geen problemen zijn. Wat niet belet, want wij hebben met de PvdA een enquête gedaan bij 4700 mensen in Antwerpen. En dus bij de meesten van hen komt het veiligheidsthema als derde thema boven, naast woningen en werk. Hè. Werk waar de stad op zich iets aan kan doen, maar natuurlijk, ze hebben alle sleutels niet in handen. Maar dus, dat belet niet dus dat bij de Antwerpenaar, bij de Antwerpse burger, veiligheid effectief een belangrijk thema is. En dat mag niet onder de mat worden geschoven. Dus er is criminaliteit in Antwerpen. De vraag is natuurlijk het is met die nabijheidscriminaliteit, zoals we dat kunnen noemen, dat de burger het meest geconfronteerd wordt. Dus een handtas die wordt afgetrokken, inbraken, vandalisme op straat en dat soort dingen, dat stoort de burger. Met de PvdA zeggen wij, dus je kunt dat effectief niet onder de mat duwen. Je moet een goed beleid voeren daar rond. Een beleid dat op twee poten steunt. Een twee lijnen beleid. Aan de ene kant moet je concrete maatregelen treffen tegen die criminaliteit die zich voordoet, maar aan de andere kant moet je ook preventief werken. Hè. Moet je ook voorkomend werken. En dus het hele programma dat de PvdA heeft opgezet rond veiligheid ontwikkelt deze twee aspecten. Dus wij vinden effectief dat er geen straffeloosheid mag zijn. Wie iets misdaan heeft, die moet gesanctioneerd worden. We kunnen nog discussiëren over welke soort sanctie, maar men mag niet straffeloos bepaalde dingen mispeuteren. Hè. Tweede vinden wij ook dat er meer aandacht moet zijn voor de slachtoffers, maar dat is natuurlijk niet de rol alleen van een stad als Antwerpen, dat is ook de rol van het gerecht en zo verder. Ik kom wel een beetje in tegen het feit, dus wat mijn ervaring is anders, dat men denkt, ja, men wordt opgepakt, men gaat naar de procureur, naar de rechtbank, en men is nog vrij, men komt nog vrij vooraleer het slachtoffer uit het ziekenhuis verlaten heeft en zo. Dat is een beetje een mythe. Hè? Dus ik heb ook totaal andere ervaringen van mensen die zeer zwaar gesanctioneerd worden omwille van feiten die eigenlijk relatief, ik zeg niet relatief belangrijk zijn, hè? Die niet onbelangrijk zijn, maar dus u moet weten dat in België, hè, als we de statistieken bekijken, dat in de voorbije 20 jaar, dus het aantal straffen van meer dan 5 jaar vertienvoudigd is. Dus het aantal straffen van meer dan 5 jaar is vertienvoudigd de voorbije 20 jaar. En in dezelfde periode van 20 jaar is het aantal straffen tussen 3 en 5 jaar verdrievoudigd. Ik ben 35 jaar advocaat. Ik ben van het begin van de jaren 70 advocaat. Dus ik Dus dat is al langer zijn.
Zeg, als er zoveel gestraft wordt, heb je je job niet goed gedaan.
Maar, dus ik heb die evolutie kunnen meemaken. Hè. Dus ik heb de jaren 70, 80, 90 meegemaakt. En ik heb inderdaad kunnen vaststellen dat vooral vanaf de jaren 90, de jaren 2000, dat er eigenlijk een veel repressievere aanpak is en ook een hardere aanpak door de rechtbank. Waar heeft dat te maken? Dat heeft te maken met twee dingen. Aan de ene kant is er inderdaad een toename van de criminaliteit algemeen. Maar aan de andere kant is er ook een toename van het repressieve klimaat dat in de maatschappij heerst en dat dus ook zijn weerslag heeft op de uitspraken van de rechtbank. Dus heel die mythe van men komt onmiddellijk vrij, men komt na een derde vrij, men komt na de helft van de straf, vergeet het, hè? Vergeet het. Dus ik maak genoeg mee, cliënten van mij, en ik ben niet de enige advocaat dat dat meemaakt, maar gemiddeld komt men niet na een derde vrij, belangen niet. Hè? Dus het is volgens mij zelfs maximum na de helft dat de meesten beginnen vrij te komen. Dus de straffeloosheid is ook relatief. Er is een zekere straffeloosheid, maar aan de andere kant is er ook een strengere bestraffing de voorbije jaren.
Is er soms wel geen probleem met het traject tussen het stellen van de daad of het vergrijp en de uiteindelijke veroordeling? Want daar zit soms toch nog wel eens heel veel tijd tussen.
Er zit heel wat trek op. Hè. Dus men moet natuurlijk sneller, korter op de bal spelen. Dat is een van de grote problemen van het gerechtelijk apparaat. Dat men dikwijls na...
Maar dat werkt wel een beetje de perceptie in de hand. Dat iemand een vergrijp pleegt en ogenschijnlijk straffeloos door het leven wandelt, want het duurt soms tot 3-4 jaar voor zoiets voor de rechtbank.
Ja, maar dat zijn toch nog altijd de zaken waarbij er geen voorlopige hechtenis is. Van het moment dat er de mensen in voorlopige hechtenis worden genomen, dan worden de zaken meestal, omwille van de voorlopige hechtenis natuurlijk, veel sneller behandeld. En dus de doorsnee zaken van overval en dat soort dingen, waarbij mensen in voorlopige hechtenis worden genomen, die worden wel binnen het half jaar behandeld. Hè. Dat is wel de realiteit. Het zijn natuurlijk zaken, dus naast aanstekens minder belangrijke zaken, die dan effectief uitlopen op 2 of 3 jaar. Ja. Maar ook dat, ik vind dat inderdaad ook een probleem is. Ja.
Okay. Ja. Kan de velder nu daar iets op zeggen?
Ja, omdat ik ben het toch niet zo helemaal eens, hoor. Ik denk ten eerste met de cijfers die u aanhaalt, bewijst u eigenlijk dat er effectief een probleem is. U zegt, Antwerpen is geen onveilige stad. Ik wil ook niet de onheilsprofeet zijn en u in de groep gooien dat Antwerpen de meest onveilige stad ter wereld is. Dat is helemaal niet het geval. Maar we moeten opletten dat we niet in veralgemeningen gaan. En ik zou iets genuanceerder willen zijn. Er zijn een aantal plekken in Antwerpen waar het niet veilig is. En waar onvoldoende, en daar zijn verschillende oorzaken voor, maar waar onvoldoende de problemen worden aangepakt. Dat heeft een maatschappelijke basis. We hebben net zoals jullie, we hebben het niet onder de vorm van een enquête gedaan, maar we doen het met wijkbezoeken en met deur-aan-deur bezoeken. En wat heel duidelijk naar voren komt, en dat is in een aantal probleemwijken, dat is dat men ons vraagt om terug respect af te dwingen. En een van de elementen die daar voor ons heel verrassend waren, dat is dat vanuit, en ik ga ene keer het woord gebruiken, dat is vanuit de allochtone gemeenschap, wordt vandaag meer en meer die nadruk ook gelegd. Wat ik trouwens een zeer positief signaal vind, omdat in het verleden werd criminaliteit en allochtonen werd aan elkaar gelinkt, en ik denk ook terecht, voor een groot deel ook terecht. Maar je mag natuurlijk niet zo in de veralgemening vallen dat het dan alleen maar daar zit en dat het alleen maar daar kan opgelost worden. Men heeft effectief ook de intentie en de bedoeling om mee te werken. Wij moeten alleen zorgen dat we nu die stap zetten. En die stap die ga je zetten op verschillende manieren. Onveiligheid komt verder uit criminaliteit. En zoals we al gezegd hebben, criminelen sneller oppakken. Ook deftig behandelen. Ik ben het daar niet deftig bestraffen. Ik ben het ook niet volledig eens met wat u zei. Rechter De Smet bijvoorbeeld heeft als praktijkvoorbeeld toch heel duidelijk laten aanvoelen van waar ben ik als rechter mee bezig. Als je wordt,
voor de duidelijkheid, dat was die rechter die iemand vrijsprak omdat zijn vorige straf niet was uitgevoerd.
Waarmee ik wil de discussie niet voeren rond het al dan niet het recht dat een rechter heeft om een dergelijke uitspraak te doen. Die discussie wil ik niet voeren, maar wat wel, het was een mooi praktijkvoorbeeld dat ook zelfs de rechterlijke macht wordt geconfronteerd met een stuk onmacht om criminelen op de juiste manier aan te pakken. Dat heeft te maken met de plaatsen in de gevangenissen, dat heeft te maken met 101 factoren, maar in elk geval, het feit is wel dat vandaag dit niet correct en voldoende snel gebeurt. Als we dan in het onveiligheidsgevoel even verder graven, dan merken we dat dat vooral, zoals u ook zegt, nabijheid is. En als we dan in die nabijheid, want we zijn echt in de wijken gedoken, als we dan gaan zien, dan zijn dat wijken waar een heel hoge graad van werkloosheid is. En wat vooral pijn doet, dat is dat, en ik merk dat ook zowel bij de socialistische familie en eigenlijk ook bij de groep PvdA, aan activering wordt niet gedacht. Activering is de essentie om criminaliteit, zeker bij een leeftijdscategorie tussen 18 en 25, om die opgelost te krijgen. Wij moeten op alle mogelijke manieren inzetten op het activeren van die jongeren, waardoor we ze veel sneller binnen ons maatschappijprofiel trekken. Het rondhangen, het met de auto door straten scheuren, dat zijn zeer vervelende elementen die mensen op de zenuwen werken. Mensen verlaten daar ook wijken voor. We hebben dat in onze wijk, in het wijkoverleg dat we onlangs gehad hebben in Oud-Berchem, zijn er mensen die ons letterlijk gezegd hebben van ja, als dat hier zo verder gaat, dan moeten wij hier weg. En dan gaat dat niet over de zware criminaliteit, dan gaat dat ook over gewoon jonge kereltjes die met de auto over de voetpaden scheuren en bij wijze van spreken tot 2, 3, 4 uur 's nachts lawaai liggen te maken en zo verder. En daar kom ik dan op die gasboetes, waar u bij de intro zei van ja, wij geloven daarin. Wel, ik geloof daar wel in. En ik geloof daar wel in omwille van het feit dat je een tool hebt om vrij snel daarmee te kunnen reageren. Die ook direct treft. En je kan dan zeggen, ja, maar ja, moet dat dan financieel en zo verder. Maar in elk geval heb je daar een mogelijkheid om vrij snel kordaat op de bal te spelen. Zonder dat bij wijze van spreken, ellenlange procedures en zo verder. Je belast daar eigenlijk ook het apparaat niet mee. En ik denk dat dat een belangrijk facet is van die administratieve boetes. Dat je eigenlijk vrij snel en kort op de bal kan spelen.
Maar gelet op wie die boetes allemaal mag uitschrijven, nodig je daar dan niet een beetje de willekeur mee uit?
Goh, ja, nee, ten eerste wanneer je met de juiste mensen op de juiste manier een systeem in elkaar steekt, ja, dan moet dat ook opgevolgd worden. Dus er zijn regels voor.
Maar je hebt mij misschien onvoldoende begrepen. Dus de gasboetes, ik heb vooral de kritiek gemaakt op het misbruik van die gemeentelijke administratieve sancties. Hè, want dat is het tegen dingen zoals een betoging en dergelijke. Dus dat is no passer aan. Hè. Dus dat kan niet. Een andere kwestie is dat men de gasboetes op een lucide wijze wel kan gebruiken om zeker bepaalde vormen van overlast in de stad tegen te gaan. Mm-hmm. Maar dan moet men af van het systeem nu. In Antwerpen zijn er vorig jaar meer dan 10.000 gasboetes uitgeschreven, hè, op één jaar. Dus men gebruikt ze alsof het warme broodjes zijn die men bij de bakker haalt. Men moet dat veel selectiever gebruiken en niet voor alles en nog wat de mensen met een gasboete om de oren slaan. Ik pleit voor meer andere systemen om dit soort probleem van overlast of vuil op straat op te lossen. Dus ik ben ervoor, en ik denk dat u zich erbij aansluit, dat men in de wijken veel meer een systeem opzet van sociale communicatie, sociale controle, waarbij dus de burgers zelf met elkaar terecht. Ik zal een voorbeeld geven. Mijn echtgenote wandelde een week geleden op de Herentalsebaan in Deurne. Ik woon in Deurne. Daar is er een groepje om dat woord nog te gebruiken, allochtonen. En er is er één die hebben cola gedronken en een van die mannen werpt dat blikje op straat. Hè. Wat doet mijn echtgenoot? Die raapt dat op. Die gaan naar die jongen en die zegt, ja, jongen, dat kan toch niet, want je vervuilt op die manier de straat en dat doe je toch niet. Hè. En die jongen verschoot, die heeft dat blikje aangenomen en heeft dat in de eerstvolgende vuilbak geplaatst. Dus dat is nu een onnozel voorbeeld, maar van sociale controle.
En daar is dat respect, beter...
Pardon?
En daar is dat element van respect.
En dan valt hij zijn frank. Dan valt hij zijn frank. En dan... Dus ik geef dat voorbeeld maar men zou dat veel meer moeten proberen toe te passen, ook op een gestructureerde, georganiseerde manier, dat de mensen zelf met de jongeren praten, dat men bijvoorbeeld ook in de scholen echte cursussen geeft van, wat is nu sociaal gedrag? Want het is bij sommigen nooit gezegd dat bijvoorbeeld dat niet past om een blikje op straat te werpen. Men moet het ook eens zeggen. Men moet leren. Dat is een vorm van opvoeding. Leren van, wat is sociaal gedrag? Hoe gedraagt je u in een normale maatschappij? Ja. Als men het nergens hoort, als men het in zijn opvoeding niet heeft meegekregen, ja, hoe zou men het dan weten? Van een spontaan gevoel, daar geloof ik niet zo in. Dus... Ook dat is een van de maatregelen die wij voorstellen. Georganiseerde cursussen in de scholen, bij de jongeren, om te zeggen, voilà, dat past niet. En debat daarover, hè, dat men erover debatteert. Maar hun frank moet wel eens vallen, ze moeten het wel eens gehoord hebben.
Ja, volledig eens. Maar u hebt nu het mooie voorbeeld gegeven, en ik geloof dat ook, dat dat bestaat. Maar net zo goed bestaat de jongere die dat blikje weggooit en waar hij tegen zegt, van, hé jong, hè, zou dat dan nu eens niet gewoon in de vuilbak, daar zijn die voor trouwens, dan krijg je net zo goed het antwoord, maar er komen de vuilkaars wel voor, die komen dat wel ophalen. Hè.
Ja,
dus
ook,
je krijgt net zo goed... Je krijgt
het is
net
ook
zo
een manier
goed,
waarop men het aanbrengt en zo, dus dat speelt enorm
veel
mee.
Wat ik gewoon wil meegeven, ja, dat is, je krijgt net zo goed het andere antwoord en het onbeschofte. En ik denk, en daar komen we dan, daar komen we elkaar tegen, ik denk dat we voornamelijk respect terug moeten afdwingen. En wat mij heel, heel positief stemt, dat is dat vanuit de gemeenschap, dat die vraag ook komt naar respect. Zij willen dat ook, dat er daar respectvol wordt omgegaan met onze publieke terreinen.
Hoe zou je dat respect dan willen afdwingen? Via gastcontroles of...
Wel, dat heeft, en daar kan ik meneer Jespers bij treden, dat begint bij de scholen, dat is een element in de opvoeding. Dat heeft te maken met ook de manier waarop we op straat al dan niet durven om jongeren aan te spreken op hun gedrag. De algemene denkwijze van ik durf maar niks zeggen, want zo meteen halen ze een mes boven. Wel, ik denk dat wij moeten durven onze mond open doen en ik denk dat we moeten durven die jongeren aanspreken op hun tekortkomingen, zonder hotijn of afbrekend te zijn. Het is niet omwille van het feit dat je een jongere eventjes wat harder aanspreekt, dat je dan bij wijze van spreken hem moet kwetsen. Want dat is ook de bedoeling niet. Maar wij moeten terug op onze strepen leren staan. Dat is eigenlijk een ganse kolonne. Hè. Dat begint thuis, dat heeft te maken met school, dat heeft te maken met de manier waarop politie al dan niet zichtbaar is. Politie ook een stukje bijtreedt. Waar een hele grote tekortkoming is op dit moment, dat is de manier waarop, en dat is niet overal, want ik mag niet veranderen. Algemeen. Er zijn een aantal wijkagenten die schitterend werk leveren, maar er zijn er ook een aantal die gewoon afwezig blijven. En dat element gaat, het afwezig blijven, gaat ook niet bijdragen tot respect afdwingen. Dus dat betekent, eigenlijk moet die volledige keten moet in orde zijn. Vanaf opvoeding tot het repressieve beleid, en daar zitten dan gasboeten, er zit van alles in.
Fijn dat u het hebt over de zichtbare politie, want dat wil in deze studio nog eens tegenvallen. Maar er is dan toch wel sprake, we zijn gisteren nog in Borgerhout geweest, daar hebben we natuurlijk gepraat over de rellen tijdens de afgelopen reuzenstoet. En de consensus daar was dat we daar zitten met een groep uitgesloten jongeren, of jongeren die zich alleszins uitgesloten voelen. Hoe ga je die dan dat respect bijbrengen? Want die voelen zich geen lid van deze stad.
Nee, dat is juist. En Het heeft, ik heb er straks het element activering aangehaald. We zijn gestart in Berchem met een initiatief, dat heet het werkcharter. En als ik heel eventjes dat kort mag toelichten, wat houdt dat in? We gaan rechtstreeks naar de jongeren tussen de 18 en de 39. Een derde daarvan is trouwens werkloos in Berchem. En we laten hen een charter ondertekenen waarin zij eigenlijk verklaren om te willen werken, dat zij respect ook hebben voor de ondernemingsdoelstellen, dat zij mee willen, dat ze vooruit willen en dat zij ook nog een stukje sociale zekerheid, dat ze die verantwoordelijkheid nemen om sociale zekerheid op termijn mee te ondersteunen enzovoort.
Hoe bereiken jullie die jongeren?
Wel, wij gaan gewoon op straat. Want het mooiste compliment dat ik de laatste weken in de campagne heb gekregen kwam van binnen Levanto, waar we contact mee hadden rond dit project. En dat ze zeiden van, je bent gewoon bezig als een straathoekwerker. Maar dat is ook zo. De bedoeling is dat we op 30 november, die jongeren samenbrengen. We hebben ondertussen zelfs al de toezegging van een heel interessante werkgever die bereid is om het project mee te ondersteunen. En wat is eigenlijk de essentie? Dat is dat we, Berchem is een district van 42.000 inwoners. Dat is een middelgrote, eigenlijk is dat een middelgrote stad in dit land.
Het is ook een district dat zich continu ververst. We praten met de districtsraadvoorzitter en die zegt dat elke 4-5 jaar dat district bijna volledig een andere bevolking heeft.
Ja. Het is vooral een enorm groot district. En wat ik schrijnend vind, dat is dat de samenlevingsproblemen die men vastgesteld heeft, dat men die nooit gelinkt heeft aan het activeringsbeleid. En ik vind dat een district heeft op dit moment geen rechtstreekse activeringsbevoegdheid. Maar we worden wel geconfronteerd met de nadelen van het niet activeren. En waar we nu met deze ploeg NVA'ers in Berchem mee bezig zijn, dat is die jongeren, één, een stuk wijzen op het belang, twee, ook helpen. Er is een diversiteitsverklaring die via jobkanaal Unisovoca circuleert, waar de werkgevers eigenlijk al een stap gedaan hebben. Nu is het aan de werknemers om de stap te doen, de potentiële werknemers, jongeren, om te zeggen, wij willen. En de moment dat je met die kerels daarover spreekt, hè, dan krijg je je krijgt respect omdat ze aanvoelen van, ja, daar zit ons probleem, daar zit de frustratie. En ik kan me dat voorstellen. Op dit moment, wat willen werkgevers? Werkgevers willen gewoon dat het werk gedaan is. Correct, zonder al te veel miserie, zonder al te veel zever. Als zij in het verleden historisch wat problemen hebben gehad met allochtone jongeren, dan kan ik mij voorstellen dat je op een bepaald moment afhaakt als werkgever. En waar we nu terug, waar we naartoe moeten, dat is dat we dat respect afdwingen, dat we die gasten aanleren, wat meneer Jespers daarnet ook zei, van hoe doen wij het? Wat is verantwoord? Hoe willen wij het hier in onze maatschappij regelen? En dat we met hen dat traject dan afleggen en zorgen dat zij aan het werk geraken. En dan ga je een stuk die criminaliteit, zeker in die probleemwijken, onderdrukken.
Meneer Jespers, ik kan me voorstellen dat u daar niets tegen op hebt, tegen die plannen.
Maar het is natuurlijk juist dat wanneer men naar de oorzaken van criminaliteit, nabijheidscriminaliteit kijkt, dat effectief heel veel te maken heeft met uitsluiting, armoede, gebrek aan werk, gebrek aan perspectieven, gebrek aan goede woningen, minder goed onderwijs en dat soort dingen. Dus er zijn natuurlijk maatschappelijke oorzaken die dat allemaal bevorderen. En men kan de criminaliteit aanpakken en daartegen optreden, maar het is altijd een beetje dweilen met de kraan open. Dus je moet proberen naar de oorzaak ook te gaan. Je moet dus een dubbel beleid, zoals ik gezegd heb, twee sporen beleid voeren. Eén dat concreet impact op de fenomenen van criminaliteit in het gebeuren. Maar aan de andere kant ook moet je een beleid voeren dat de oorzaken aanpakt. En ik heb niks tegen projecten van tewerkstelling en activering en zo verder. Maar de globale tendens in de maatschappij nu, ook met de financiële en economische crisis, gaat natuurlijk in de andere richting. Dus de staat bespaart, de stad bespaart een paar honderd afdankingen aan de stad de voorbije jaren. Binnenkort in november gaan er meer dan 100.000 werklozen, ik hoop dat men zich dat realiseert, ofwel van de dop worden gesmeed, ofwel minder dop krijgen, hè, dus door de maatregelen van de regering. Dus al die besparingen die zich op Europees niveau voordoen, maar dus ook in België voordoen, die hebben natuurlijk een concrete impact op het sociale leven van de mensen en op de levenssituatie van de mensen, vooral dan in de moeilijke wijken. En dus in die zin denk ik dat projecten wel iets kunnen bijdragen, maar natuurlijk niet de oplossing zijn. Dus men moet naar een algemeen economisch beleid komen in het land en in Europa. Dat maakt dat niet de gewone man is die voor de financiële crisis moet betalen die door de banken veroorzaakt is, maar dat het de banken zelf zijn, hè, dat men daar het geld gaat halen. En met PvdA, en dat is belangrijk, hebben wij ook een oplossing daarvoor. Hè. Dus wat men zegt altijd, er is geen geld, er is enorm veel geld. Hè. Er is enorm veel geld in de maatschappij. We hebben dat nog gezien met die Fransman Arnaud, die vanuit Parijs naar Brussel is gekomen, die op een bom geld zit van meer dan 40 miljard euro. Hè. Dus daar is wel geld. Hè. Dus ik zeg niet dat men de ondernemer moet slopen, integendeel, die moet men stimuleren, maar wanneer men, wat de PvdA voorstelt, een simpele vermogensbelasting, want dat is echt niet het einde van de wereld, hè. Van 1% op de vermogens boven 3 miljoen, denk ik, dat de PvdA voorstelt, dus dat is peanuts, hè. Voor die mensen die dat geld hebben, is dat peanuts, maar dat brengt wel enkele miljarden op die toelaten om een serieus economisch beleid te voeren. En dus daar ligt voor een deel het varken gebonden natuurlijk. Die jongeren, die moet men perspectief geven. En dus wij weten dat, dus je kunt dat historisch ook nagaan, de maatschappijen waar er een normaal werk is, normale tewerkstelling, waar sociale zekerheid is, waar de mensen alleen, om dat woord nog eens te gebruiken, kunnen leven, daar heb je statistisch veel minder criminaliteit. Naar gelang de crisis toeneemt en de uitsluiting toeneemt, heb je ook meer kans op criminaliteit. Ik zal het voorbeeld geven van de drugdealers, hè, waar in heel de drugproblematiek in Antwerpen. Dus Antwerpen is natuurlijk een haven, er komen hier drugs binnen via de haven, maar de grote manitoes van de drughandel, die worden meestal ook niet gepakt, dus zijn dan de kleine dealers. En die kleine dealers, ja, waar recruteert men die? Die recruteert men in die lagen van de bevolking, van die jongeren die het moeilijk hebben en die proberen een centje bij te verdienen, verwerpelijk. Hè? Maar dus als je daar bij die lagen, die groep die het moeilijk heeft, verkleint, dan gaan bijvoorbeeld ook dan gaat de kans kleiner worden dat men luitenantjes vindt, hè? Kleine luitenantjes vindt om de drugs te verdelen in de wijken. Ik zeg niet, dat is natuurlijk, het is een complexe zaak. Hè. Ik los dat niet op met 1 of 2 maatregelen, maar het is vanuit die optiek ook dat men het moet bekijken. Naast, ik herhaal, de maatregelen die men concreet op het terrein effectief moet nemen, hè, tegen de criminaliteit. Dus er is hier gesproken over de wijkagenten, of de buurtwerkers. Wij zijn ervoor met de PvdA dat er meer wijkagenten komen, maar echte wijkagenten, hè? Gelijk de champetter vroeger, hè? Die wist wat er in zijn straat, in zijn wijk, in zijn buurt gebeurde. Wijkagenten die in de wijk wonen, hè? Dat is nu belangen niet het geval. Dus men zou daar veel meer geld moeten in investeren, terwijl men bijvoorbeeld in Antwerpen met de politie heel veel geld investeert in de robocops, hè? Dus de agenten die op het terrein kunnen optreden. Ja.
Maar die hebben bijvoorbeeld Hans van Temsen niet gestopt, dat was een wijkagent.
Voilà, ja, maar bon, dat is echt een uitzonderlijk...
Ja, maar dat was een wijkagent en een heel goed voorbeeld, want die had de hele eerste wijk onder zich en kon dat ternauwernood op een dag afstappen, omdat die zo groot is. Ja. Dus daar is wel een echte nood aan. Maar dat was ook wel de man waar men direct naartoe stapte toen men die man door de wijk zag stappen.
Dus een wijkagent die echt weet wat er in de wijk leeft, hè, die verbonden is met de buurtwerkers, waar dat je met regelmatig zijn wijk vergadering doet, om maar iets te zeggen, Antwerpen heeft de politiezone en die maken ieder jaar of om de zoveel jaar een veiligheidsplan, hè? Een plan voor criminaliteitsbestrijding. Oké, dat is goed, maar waarom legt men dat eens niet voor aan de burger in de wijken, voordat men het echt opmaakt en men een ontwerp plan. Hoe gaan we de criminaliteit nu in Antwerpen aanpakken? Maak een plan. Er is een plan van de politiezone. Maar leg dat eens voor in alle wijken. Laat de mensen... Verspreid het over iedereen. Steek het in de bussen. Zeg aan de mensen, we houden een volksvergadering in elke wijk op die en datum. En u mag uw gedachte over dat plan zeggen. Dan, dat is democratisch, maar dan hebben de mensen ook het gevoel dat ze erbij betrokken zijn. En dan gaan ze ook veel minder dat onveiligheidsgevoel, gaat dat minder kunnen gecultiveerd worden. Omdat de mensen zelf, de politie is met dat bezig. Ze hebben toen dat gezegd. En dan kunnen ze het ook controleren of het ook allemaal wordt uitgevoerd. Maar bon, die democratische reflex... Die is onvoldoende aanwezig. Hè. En dat zijn dingen die de PvdA concreet, als zij in de gemeenteraad in Antwerpen zouden zitten, voorstelt om bijvoorbeeld om het jaar per wijk, en de mensen mogen komen die dat ze willen, om het jaar dergelijke volksvergaderingen zou doen, bijvoorbeeld over het veiligheidsplan van de stad Antwerpen.
Ik moet zeggen, wij zijn daar op dit moment mee bezig. Het is zo dat tijdens de campagne merkten we de grote, en die onvrede is gigantisch, de grote onvrede bij de bevolking dat men soms gehoord wordt, en als men dan gehoord wordt, dat men eigenlijk, dat er niet geluisterd wordt. Hè. En dat er eigenlijk ook achteraf geen feedback is enzovoort. Dus wij zijn bezig met dat wijkoverleg. Trouwens, een van de elementen die wij in het district Berchem zullen doen, dat is tussen 14 oktober en eind december, indien wij deel uitmaken van het bestuur, zullen wij een aantal van die voorstellen op de tafel leggen.
Voor u hebt daar geen akkoorden over tot het bestuur te behoren?
Er is geen voorakkoord, dus wij zijn een van die 29 gemeenten zeker, die nu ook weten, dus, maar in elk geval bij ons niet. Hè. Dus dat is heel duidelijk. Heel kort wil ik nog reageren op iets dat u er straks zei, dat is perspectief geven aan de jongeren. Ik hoor dat altijd graag zeggen, maar ik vind dat, stilletjes aan moeten we ons botten aandoen en we moeten gewoon mee gaan stappen met die gasten. En we moeten durven van daar tussen te gaan staan en van met die gasten echt een project op te starten en dat tot het einde te brengen. Politici blijven veel te vaak hangen in het holige, overkoepelende discours. En ik vind dat we nu, de moment is aangebroken, als we het nu niet doen, hè, dan zitten we binnen een aantal jaar bij serieuze problemen. En dus wij doen ons botten aan en we gaan tussen het volk. Dan nog een klein puntje over het aantal agenten. Als ik dat nog even mag, want daar hebt u ter straks ook van, we moeten meer geld investeren. Wel, misschien is dat voor u geen bekend terrein, maar als we de vergelijking maken in budget tussen bijvoorbeeld Antwerpen en Rotterdam, het aantal agenten ten opzichte van de bevolking, ten opzichte van het te bestrijken gebied, dan is Antwerpen een enorm goed gepolitiseerde stad.
Heel België. Hè?
En heel België trouwens. Ja.
Hebben we dan goede politieagenten? Want ik verneem dat de visitatiecommissie hier geweest is en toch wel het een en ander had op te merken over onze politieschool.
Dat zal altijd wel zijn. Dus ik denk dat we... Je moet een aantal dingen dus van elkaar onderscheiden. De kwaliteit ten opzichte van het aantal enzovoort. Dus er zijn verschillende discussiepunten die daar spelen. Het enige waar ik op wil toekomen nu, dat is als wij een zo grote macht, politiemacht, hebben, dan moeten we die gewoon beter kunnen inzetten. Er is van alles en daar had ik ook graag meneer Balemans is mee geconfronteerd, want met dat team valt heel veel te doen en valt heel veel te realiseren. Je moet alleen zorgen dat je het efficiënter maakt. En ik hoop dat de nieuwe politiecommissaris daar echt zijn eerste prioriteit van zal maken. Trouwens, een van de belangrijke zaken die we daar kunnen aan toevoegen, dat is, bij ons zal er niet gesneden worden in het budget politie, omwille van het feit dat de veiligheid zo belangrijk is. Het enige dat we wel willen, dat is dat we efficiënter kunnen omgaan met de middelen die we hebben.
Ik wou nog even terugkomen op iets wat u daarnet zei. Misschien kunt u daarop reageren, meneer Jaspers. Want ik hoor het u graag zeggen dat de activering een heel belangrijk punt is en dat de ondernemers daarmee instappen. Nu, we waren gisteren in Borgerhout en daar is toch nog altijd een zekere wrevel bij jongeren die dan wel willen gaan werken, die wel een huis willen huren en dergelijke en dan tegen de grens stoppen van hun naam alleen al. Iemand die daar getuigde over het feit dat zij bij het interimbureau zijn naam helemaal achterin moet zetten, want de werknemers gaan nu met zo'n naam niet willen. Dat is nog altijd wat men noemt het bleu blanc belge principe bij blijkbaar toch nog een aantal werkgevers in het Antwerpse.
Ja, ik ben het daar niet mee eens. Er is een uiteraard, en dat zijn voorbeelden die er uitgelicht worden, uiteraard zullen er een aantal werkgevers zijn die zich niet geroepen voelen om wie dan ook in dienst te nemen. Dus dat ontkennen is niet juist, want dat gebeurt. Het enige waar je vandaag moet naar kijken, dat is hoe ga je dat oplossen. En dan moet dat aan twee kanten komen. Ik heb het meegemaakt. We hadden de pitchconferentie die we deden rond werkcharter. En we hadden dat met een aantal jongeren afgesproken. Want ze willen dat. Ze willen er echt mee achter staan. Ze willen daar ook mee dat initiatief mee steunen. En ze zijn er trouwens ook mee bezig. Maar de dag van de pitchconferentie zijn we die nog uit hun bed moeten gaan zetten. Hè? Dus je moet daar niet blind voor zijn. Er is daar een mentaliteitsprobleem aan die zijde. Dat moet opgelost worden. En we moeten hen daar ook mee confronteren. Maar het is niet zo. Je kan niet tegelijkertijd een deel van de maatschappij als lui en onvolwassen en crimineel en zo verder gaan bestempelen. En langs de andere kant ze ook niet betrekken in het activeringsbeleid. Want dan maak je ze natuurlijk werkloos en dan geef je ze het argument om niet deel te nemen. En dat argument dan moeten we wegnemen en we moeten hen duidelijk maken dat zij mee in het systeem kunnen en mogen stappen. Maar onder bepaalde voorwaarden, dat is je zet op tijd, je doet je job naar best behoren en je veroorzaakt niet meer problemen dan dat je gaat oplossen.
Meneer Jespers?
Ja, ik denk dat het klopt dat er natuurlijk nog altijd een belangrijke vorm van discriminatie is op de arbeidsmarkt tegen mensen met een vreemde naam. Dus dat moet je geen tekening bij maken. Daar zijn cijfers van het Centrum voor Bestrijding van de Discriminatie. Een tweede, meer fundamenteel probleem vind ik natuurlijk, ja, je kunt activeren, en ik ben daar niet tegen, maar er moeten natuurlijk ook effectief jobs zijn en volwaardige jobs en goede jobs. Dus dat is natuurlijk een meer algemeen probleem dat dus door heel de economische en financiële crisis dat ook allemaal naar beneden dondert. En een derde punt is natuurlijk dat men ook een goede opleiding moet hebben. Hè. Hoe hoger de opleiding, hoe meer kans men heeft op de arbeidsmarkt. En daar schort natuurlijk ook heel wat in het schoolonderricht in Antwerpen. Dus men moet zorgen dat de jongeren met een goed diploma uit de school komen. En dus in Antwerpen stellen wij vast dat 1 op 3 van de jongeren de school verlaat zonder een normaal volwaardig diploma. Dus wil men heel de zaak van de onveiligheid en dergelijke aanpakken, dan moet men ook op al die terreinen veel meer doen.
Er is één paradox die u onderschat, en dat is dat het aantal vacatures toeneemt, maar dat ze langer open blijven omwille van het feit dat ze niet kunnen ingevuld worden.
Ja, maar men moet opletten dat men niet gaat in een richting zoals Duitsland, waar je, ik zeg nog niet $1 jobs hebt, maar je hebt daar, dus het uurloon in Duitsland is niet, dus je hebt geen minimumuurloon en daar laat men mensen werken voor 3, 4, 5 euro per uur. En dus jobs zijn er wel, maar ik herhaal, het moeten volwaardige jobs zijn. Hè. In Duitsland beginnen de mensen meer, sommigen moeten 1, 1,5 à 2 jobs doen om nog op een normale manier rond te komen. Dus ook dat wil ik vermijden natuurlijk, dat mijn mensen eigenlijk aan een hongerloon zijn terechtstellen.
De mensen moeten geen schrik hebben dat er gewerkt moet worden. Nee, ik denk in tegendeel. Men moet gaan beseffen dat om een aantal dingen op te lossen in onze maatschappij, dat er geactiveerd moet worden. De jobs zijn er. Er is uiteraard, en daar hebt u volledig gelijk in, en ik denk dat we daar op dezelfde golflengte zitten. Zelfs de opleiding moet aandacht aan besteed worden. De taal. Laten we wat dat betreft niet onderschatten dat de taal een zeer grote drempel is nog altijd. Er zijn een aantal die goed op weg zijn om zich in het Nederlands goed uit te drukken, maar er blijft een groep die het moeilijk heeft met de taal. Dus doe dat eerst. Dus daar zijn we het volledig over eens. Maar degene die vandaag beroepsrijp zijn, is het eerste dat je moet doen, is zorgen dat je ze mee kunt sleuren op de arbeidsmarkt en dat je ze gelanceerd krijgt. En ik denk dat we daar een verantwoordelijkheid hebben als overheden om daar mee op toe te zien. En wat een van de elementen is die we zeer sterk tegenkomen, dat is dat er zijn heel veel initiatieven. Er zijn heel veel verschillende initiatieven, van de sociale werkplaatsen tot en met VDAB, die Diversity Channel van Randstad. Er zijn ontzettend veel initiatieven, maar de jongeren die kennen ze niet. En dus we hebben in eerste instantie hebben wij al een informerende taak om de jongeren op het pad te zetten van waar kunnen we naartoe om een job te krijgen. Welke zijn de mogelijkheden die we hebben? Want, en dat is een boutade, hè, de meesten vinden wel de weg naar een of andere steun, maar het is moeilijker om de weg naar een goede job te vinden. En wel, laten we nu zorgen dat we die weg wijzen. In plaats van dat we de weg naar de steun wijzen, laten we de weg wijzen naar de job. En dat is, denk ik, het meest fundamentele dat we kunnen doen om die gasten te helpen nu, en om termijn het onveiligheidsgevoel weg te werken.
Om het nog even concreet toe te passen op de stad Antwerpen, want het gaat natuurlijk over een debat over de gemeenteraadsverkiezingen. Dus ik heb er net al gezegd dat Antwerpen enkele honderden jobs heeft afgestoten de voorbije 2 jaar. Onder andere 7 bibliotheken die toegegaan zijn van de stad Antwerpen. Dus, en wat was de reden? Een van de redenen was dat men in 2009 nog 20 miljoen van Antwerpen geïnvesteerd heeft in Dexia, op een moment dat men wist dat Dexia zware problemen had, en men is ze kwijt, hè. Men is die 20 miljoen kwijt. 20 miljoen euro gat in het budget van Antwerpen, en dus de directe consequentie daarvan is het afbouwen van enkele honderden jobs. Dus ik vind ook dat er jobs moeten komen, en er zijn jobs in te vullen, ook aan de stad, hè. Niet alleen in de privé en met projecten van de privé, maar dus in de stad zijn er ook heel veel taken die open liggen, al is het maar om de parken nog verder te onderhouden. Maar het geval is bijvoorbeeld geweest in het park in Deurne, tegenover het welk ik woon, dat men in plaats van denk dat 3 mensen waren die het park in de oog hielden, dat men het herleid heeft tot 1. Hè. Dus ook daar zie je direct de problematiek. Je kunt wel zeggen, ja, er moeten jobs komen, maar dus het financiële beleid moet er ook op gericht zijn dat de stad jobs kan creëren.
Laten we nu een kat en kat noemen. De oneerlijkheid die je nu tentoonspreidt door het bankenverhaal te gaan mengen met een bibliotheek die sluiten, is zo intellectueel oneerlijk. Maar nee, er is een
interne nota van het Schepencollege daarover leest, dat was direct aansluitend op het debakkel met Dexia, dat ze die beslissing hebben genomen.
We zijn het volledig eens dat het hele bankenverhaal dat een intrieste zaak is. Maar ik denk dat we daar fundamenteel van mening verschillen. Er zijn daar meer redenen die geleid hebben tot de financiële crisis dan enkel maar een aantal bankiers die zogezegd zaten te speculeren. Ik vind dat altijd een heel... Ja, dat is een heel leuk verhaal, maar dat is een totaal onwaar verhaal.
Het feit dat de stad
verhaal,
Antwerpen, ja, op het moment dat men weet dat er een ernstige financiële crisis is, men denkt, ja, dat zij toch nog 20 miljoen euro in Dexia investeren.
Ja, maar daar zijn we het over eens. Nu, laten we die zaken niet op een hoopje gooien. Hè. Je mag als overheid ook op een efficiënte manier omgaan met je middelen. En dus, wanneer een bepaald gegeven, zoals een bibliotheek die niet meer bezocht wordt, of je hebt een groepering die mogelijk is, waardoor dat je nog betere diensten kan aanbieden, dan zie ik niet in als overheid dat je die beslissing niet zou kunnen nemen. Dus ik vind dat oneerlijk van die op een hoopje te gooien.
Hetgeen wat enorm hard opvalt in het veiligheidsdebat is meestal dat er heel vaak wordt gesproken over de moeilijke wijken. Dus er zijn wijken waar het moeilijker wandelen is om 11 uur 's avonds. Dus bijvoorbeeld als ik de keuze heb om in de Diepe Straat in de Zeehoek te wandelen om 11 uur en door de Transvaalstraat om 11 uur, dat is op Zuurmorg, dan ga ik meestal voor het veiligste of hetgeen waar ik mij het veiligste zou kunnen voelen. Maar tegelijkertijd is er dan weer een kleine paradox, een kleine tegenstelling, dat de war on drugs bijvoorbeeld, dat daar bijvoorbeeld heel hard wordt gefocust op de Zeehoek, terwijl het Zuid bijvoorbeeld wel de meeste cocaïne in zijn leidingswater heeft van Europa bijvoorbeeld. Dus is dat dan niet een beetje vreemd?
Ja, vreemd. Nee, men focust natuurlijk nogal snel op de probleemwijken, en man, voor een deel is dat verantwoord natuurlijk. Men moet zorgen dat wijken zoals de Zeehoek, dat daar het sociale weefsel terug ontwikkeld wordt. En dat daar wat buurtwerkers komen en ook een wijkagent. En dat de mensen daar regelmatig met elkaar overleggen en zo. Dus dat daar wat aandacht op geconcentreerd wordt, is verantwoord. Het is ook, dus Zeevoek-Borgerhout is een van de dichtstbevolkte, of is de dichtstbevolkste wijk van België. Hè. Samen met wijken in Molenbeek is dat een van de dichtstbevolkte wijken. Dus het is natuurlijk een, in die zin sowieso al een probleem, want wie komt daar naartoe? Ja, dat zijn niet de mensen met veel poen en dergelijke. Dus men heeft daar ook weinig open ruimte, weinig groen. Dus het is eigenlijk een complexe zaak die niet eenvoudig is op te lossen. En dat daarop gefocust wordt, is logisch. Dat men daar natuurlijk meer op focust in het kader van drugbestrijding. Daarover kan men discussiëren. Maar het is natuurlijk een wijk zoals het Zuid, heeft een ander karakter. En dus men gaat daar, dus de joepies en anderen die daar de cocaïne snuiven, die worden eigenlijk op een andere manier dikwijls ook benaderd dan de gewone allochtoon, bij wijze van spreken, die in een wijk à la de Zeevoek op straat drugs koopt of drugs dealt. Dus ik vind dat men dat op exact dezelfde wijze zou moeten behandelen. Dealen is dealen. Hè. Drugs gebruiken is drugs gebruiken. Men moet daar geen onderscheid maken tussen een zogenaamde middenstandswijk, beterwijk op het Zuid of de Zeevoek. Men moet dat alle twee kordaat aanpakken met dezelfde middelen, met dezelfde intensiteit.
Je zou kunnen zeggen, het is misschien niet het druggebruik waar men last van heeft, maar de overlast die daarmee gepaard gaat. En dan hebben we bijvoorbeeld hier iemand in de studio gehad van Trek uw plant, die zegt van kijk, je mag zoveel mag je zelf hebben, we gaan dat controleren. Iedereen heeft zijn plant bij ons, dat is geweten, dat is geregistreerd, meer mogen die niet hebben. En dat neemt een aantal overlast weg bij gekende zware verslaafden die waarschijnlijk dat ook niet meer zullen genezen, zijn er in Nederland en in Engeland ook projecten opgestart waar die mensen onder gecontroleerde omstandigheden daaraan kunnen geraken en daarmee dus ook niet meer de straat op moeten om diefstallen te plegen of iets dergelijks. Maar dat is misschien een brug te ver voor u, meneer Van der Velde.
Wel, ik zou het anders willen benaderen. Ik denk dat de strijd, en daar ben ik het volledig met meneer Jespers eens, de strijd tegen drugs is een breed fenomeen en dat doe je op elk terrein doe je dat eigenlijk even grondig. Wat u aanhaalt, dat is dat de uitwassen anders zijn. Hè. Wanneer, als je de wijk van de Zeevoek bekijkt, dan krijg je, heb je daar eigenlijk te maken met de directe confrontatie tussen de dealertjes en zo de straathoekcriminaliteit, waar je dan op het Zuid heb je daar dan minder last van. Maar daar zit het gebruik, en dat gebeurt dan waarschijnlijk ook heel privé. En daar wordt ook achteraf, is daar buiten de persoonlijke problemen die er kunnen door ontstaan, wordt een ander daar minder mee geconfronteerd. Maar ik denk dat we op lange termijn, en daar wil ik toch wel een lans ook voor breken, dat we het gezondheidsaspect, dat we daar het begin en het einde nog niet van gezien hebben. Ook dat is een van de redenen dat drugs heel zwaar moeten aangepakt worden. Ik heb zelf een dochter van 16 die ondertussen naar feestjes gaat. En ik kan alleen maar hopen dat ze luistert naar mijn wijze woorden van blijf eraf. En als het in de buurt komt, mag dat je weg bent. Maar ik denk dat we daar de verantwoordelijkheid die we dragen ten opzichte van de brede gemeenschap, dat we dat niet mogen onderschatten. Jongeren die in contact komen met drugs, komen niet altijd in contact met het goede spul. Je hebt ondertussen ook wat men noemt de legal highs. Dat zijn pilletjes die op een of andere manier worden samengesteld, zodat ze net buiten het onwettelijke kader vallen, maar die chemisch zoveel spul bevatten dat we op termijn niet weten waar we uitkomen. Dus dat gezondheidsaspect is ook een van de redenen waar we een stuk onze maatschappij moeten tegen beschermen. En op lange termijn zullen we daar de gevolgen van zien. Er wordt vandaag heel sterk over roken gesproken, over obesitas en zo verder. Maar drugs is net zo goed een lange termijn gezondheidsprobleem.
We hebben het dus over de Zeevoek gehad als probleemwijk, maar wat zijn de andere probleemwijken? En hoe zouden jullie ghettovorming of het feit dat die wijk zo onveilig is, hoe zouden jullie dat concreet aanpakken?
Ja, welke zijn de andere probleemwijken? Ik denk dat men moet opletten van altijd te veel in termen van probleemwijken of probleemtoestanden te spreken, want er zit wel wat leven en vitaliteit natuurlijk in de wijken. Hè. Dus die hebben veel meer mooie kanten dan slechte kanten. Andere probleemwijken die ik een beetje ken, is bijvoorbeeld Deurne-Noord. Allee, probleemwijk, je hebt daar de hele problematiek van het sportpaleis. Dus dat maakt dat die mensen daar in de weekends dikwijls een onmogelijk leven hebben door al die auto's die daar komen parkeren. Dus daar kun je concrete oplossingen aan geven door... Dat zou eigenlijk natuurlijk een enorme parkeergarage moeten gebouwd worden. Dat de mensen geen last meer hebben. Dus ik denk, wat mij meer interesseert is natuurlijk de vraag op welke wijken concentreert het beleid zich om die wijken onder controle te houden. Hè? En dus ik vind dat daar eigenlijk een scheefgetrokken situatie is. Dus ik heb een boek geschreven, Big Brother in Europa, en een van de punten die daar aan bod komt, is heel de camera-kwestie. Hè? Dus ik ben niet tegen camera's, maar ik ben wel tegen het feit dat men de camera's buiten de winkel staat. Dat mag voor mij, men mag ze daar hangen, hè? En in het Centraal Station en dergelijke. Maar dat men camera's gaat hangen in de studentenwijk, hè, op het pleintje aan de UA, aan de Ossenmarkt, ja. Of in de volkswijken, of in Deurne-Zuid, in de Boterlaarbaan en dergelijke, daar ben ik tegen. Hè. Dus men moet natuurlijk een zekere controle kunnen uitoefenen, maar dat los je niet op met daar allerlei camera's op te hangen. Dus vervang die camera's door de menselijke factor, hè, door die wijkagenten, door buurtwerkers en dergelijke. Die gaan veel meer kunnen registreren wat er echt gebeurt dan al die camera's.
Die camera's hebben overigens in Engeland en met name in Ierland, in Limerick, dat zo ongeveer volgeplakt hangt met camera's, erg weinig kunnen doen aan het terugdringen van de straatcriminaliteit. Ik hoor meneer Balemans, die hier opvallend afwezig is, maar toch maar even zeggen, pleiten, die wil nog een stapje verder gaan, die wil niet alleen camera's, die wil ook een grote database, die is gelinkt aan de sociale zekerheid, aan de scholen, om daar dan zoveel mogelijk informatie uit te halen. Maar ik denk niet dat is iets waar u op zit te wachten.
Maar dat is een van de grote problemen die volgens mij totaal afwezig is in het maatschappelijk debat. Dus dat is de ontwikkeling van de hele controlemaatschappij op allerlei middelen, hè, op allerlei manieren. Dat gaan met camera's, databanken, chips overal en dit soort dingen. Dus ik ben niet ervoor, ik ben er niet tegen dat men technische middelen gebruikt om het leven aangenamer, gemakkelijker, sneller te maken en zo verder. Maar ik ben er tegen dat men al die elementen gebruikt om een brede controle op de bevolking uit te oefenen. En dus om het nog even over de camera's te hebben. Dus ik heb een artikel geschreven voor het politiejournaal. Hè. Dus dat bij alle politieagenten is terechtgekomen. En dus ik verwijs in dat artikel naar... Dus er zijn studies over in welke mate de camera's echt iets doen aan de criminaliteit. En dus al die studies die zeggen dat heel beperkt is. Hè. De impact van camera's op criminaliteit is heel beperkt. Wat wel meespeelt, en daar wordt amper iets over gezegd, zijn belangrijke bedrijven... Hè. Die dus actief zijn op de cameramarkt en die tegen 100 per uur bij wijze van spreken lobbyen om hun waar te verkopen aan de gemeente. En dat vind ik een van de grote problemen ook. Het gemak waarmee commissarissen van de politie, maar ook burgemeester en dergelijke, dat zij die camera's aannemen.
Okay. We gaan, ik moet u helaas onderbreken, want we gaan bijna over tijd. Ik wil nog een korte reactie van u, meneer Van der Velde, en dan gaan we dat hier afronden.
Eventjes van hoe ga je die wijken aanpakken? Hè? Ik denk dat er een aantal elementen al op tafel zijn geweest. De wijkagent-adviseur. Wat zeer belangrijk is dat we, en dat zal zeker een breekpunt zijn voor ons in Berchem, dat is dat wij moeten de wijkagent ook kunnen horen in de districtsraad, zodat er korter kan opgevolgd worden. Ik denk dat wij ook moeten gaan doen aan criminaliteitsmapping, zodat we, je hebt vandaag op Google Maps, kan je zien in welk huis, bij wijze van spreken, er veel energie wordt verspeeld. Wel, je moet eigenlijk, criminaliteitsmapping moet je ook doen. Je moet weten, waar zit onze criminaliteit en hoe kunnen we die dan op de juiste manier aanpakken. En die technische hulp, spijtig voor meneer Jespers, maar ik ben daar wel voor. Want ik denk dat dat een hulp gaat zijn om criminaliteit 1 beter in beeld te brengen en 2 preventief aan te pakken.
Dankjewel. Louis?
Ja, ik stel voor dat we het debat hiernaast nog even verder zetten bij de broodjes. En voor de rest bedank ik beide heren, dus meneer Raf Jespers en meneer Rob Vonnevelde, voor hun komst. Het is zeer zeker gewaardeerd geweest deze week. En voor de rest is er blijkbaar nog meer nieuws dan alleen maar verkiezingen in Antwerpen. Ook ja. Al doet de VRT en de Morgen en de Standaard iets anders denken.
Daar hebben we dadelijk Is, onze razende reporter van de stad, nog hierover in de studio. En tot die tijd hoort u een speciaal verzoek voor Eddy Balemaas.
I know a fat old policeman, he's always on our street. A fat and jolly red-faced man, he really is a treat. He's too kind for a policeman, he's never known to frown. And everybody says he is the happiest man in town. Upon point duty, he laughs upon his feet. He laughs at everybody when he's walking in the street. He never can stop laughing, he says he's never tried. But once he did arrest a man and laughed until he cried.